We gaan vanavond opnieuw verder met onze inleidende overdenking van Romeinen hoofdstuk 9 tot 11. We hebben nagedacht de vorige maal over Paulus' evangelieboodschap, die verdedigd wordt in de brief aan de Romeinen in de eerste 8 hoofdstukken. En het laatste waar we bij hebben stilgestaan is een korte overdenking van het feit dat Paulus' evangelieboodschap, zoals ze vaak begrepen wordt in de Romeinenbrief, dat mensen nu gerechtvaardigd worden voor God op grond van geloof en niet op grond van werken, wat een bijzondere ontdekking was voor Luther in zijn tijd. Maar wij zijn geen Lutheranen die worstelen met de reformatie. Het is belangrijk om te zien dat het evangelie zoals Paulus het uiteenzet in de Romeinenbrief een heel specifiek kader is, met het oog op bezoek dat hij in Rome wil brengen, want hij wil heel graag, nu dat zijn arbeid in het oosten, dat hij die niet kan verder zetten, hoopt hij in het westen verder te gaan met zijn arbeid. En zoals ik de vorige keer heb aangegeven, is Paulus zijn reputatie hem voorgegaan naar Rome, want zoals u al weet, overal waar dat Paulus komt, in de synagogen onder de Joden, krijgt hij heel veel tegenstand met het evangelie dat hij verkondigt. Ja, nog meer, het grootste part van het Joodse getuigenis neemt gewoon zijn evangelieboodschap niet aan. En de hoofdreden is vooral zijn sterke nadruk die hij legt op het feit dat het evangelie Torah vrij is. Weet je nog? Paulus verkondigt namelijk dat nu buiten de Torah, buiten de wet om, Gods gerechtigheid in Jezus Christus tot mensen gekomen is. En dat wie tot geloof komt, niet langer de Torah als leiddraad in zijn leven moet volgen. En dat brengt heel wat tegenstand mee, binnen het Joodse getuigenis, maar ook onder Joodse christenen. Dat zorgt voor spanningen in gemengde gemeenschappen waar de Joodse christenen en niet-Joodse christenen samen zijn. En met het oog daarop, want die spanningen zijn ook in Rome aanwezig, gaat hij zijn evangelie, dat Torah-vrij evangelie, nadrukkelijk uiteenleggen. Maar als hij wil steun krijgen van de broers en zusters daar, ondersteund worden om het evangelie in het Westen te brengen, ja, dan had hij hem moeten kunnen overtuigen van zijn evangelie. Want wanneer hij in het Westen naar de synagogen zal gaan, in de andere overige steden daar, zal hij opnieuw op diezelfde problemen botsen. Dus moeten die broers en zusters die hem financieel gaan ondersteunen toch ook overtuigd zijn van het evangelie dat hij brengt. En dat is de reden waarom hij deze brief schrijft. Hij gaat die brief vooruit sturen bij wijze van voorbereiding op zijn komende bezoek in de hoop dat Rome openstaat voor zijn evangelie, zich 100% achter Paulus gehard, zodat hij zijn gemeentestichtend werk in het westelijke rijk kan verder zetten. Dus het is juist met het oog op de situatie in Rome, met het oog op zijn bezoek, dat hij het evangelie uiteen gaat zetten vanuit die specifieke context. Dus als je stelt dat, wat dat Luther ontdekt heeft in de schrift, dat mensen gerechtvaardigd worden op grond van geloof en niet op grond van werken, ja, dat ook de boodschap is die Paulus verkondigt in de Romeinenbrief, dan keer je eigenlijk de situatie om en leg je Paulus iets in de mond die niet zo is. Het evangelie dat Paulus verkondigt in de Romeinenbrief is enerzijds veel specifieker en het is veel groter. Nu, de vorige maal heb ik u gewezen op het feit dat het veel specifieker is dan alleen op grond van geloof en niet op grond van werken gerechtvaardigd worden voor God. Want als er gesproken wordt over werken, zijn dat niet algemeen goede werken, maar heel specifiek in de brief aan de Romeinen, de werken van de Torah. Ja, het Joodse volk moest de Torah heel strikt naleven. En dat zijn de werken van de Torah, het naleven van de wet, in al zijn facetten. Niet alleen de geboden, maar ook de principes en de verordeningen die erin opgenomen zijn, dat zijn de werken van de Torah. Nu, wat dat Paulus verkondigt, is dat het strikt naleven van de Torah u nooit of te nimmer zal deeldoen krijgen aan de rechtvaardiging die God nu aanreikt. Ik zeg het heel specifiek zo, want dat is de manier waarop je het moet leren begrijpen. De Torah kan u nooit doen deel krijgen aan de geest van God, nog aan het eeuwige leven. De Torah kan geen leven bewerken, de Torah kan u de geest niet schenken. Waarom? Omdat de Torah niet bij machte is om de mens te veranderen. Integendeel zelfs. Juist die verboden van de Heere God prikkelen de gevallen mens om juist dat te doen wat God verbiedt. Dat ligt niet aan de Torah, maar dat ligt aan onze gevallen natuur. Dus begrijp je, werken zijn veel specifieker dan gewoon goede daden. Het gaat om de werken van de Torah. Dat is trouwens ook niet wat het Joodse getuigenis geloofde. Ze geloofden niet zozeer dat je op grond van goede daden je toegang tot God kon verdienen. Dat geloofden ze ook niet. Ja. Dat is iets heel specifieks van het Rooms-Katholicisme. Hè. Dat even terzijde. Maar naast werken is de God in wie dat je moet je geloofsvertrouwen stellen ook niet zomaar een God. Veel mensen zeggen dat ze in een zekere God geloven. Maar wie is die God? De God die Paulus verkondigt is geen naamloos opperwezen die ergens zweeft in het ijle. Nee, het is Yahweh, Israëls unieke schepper God. Door die God is hij apart gezet om de boodschap van het evangelie te verkondigen als apostel. En wat geloof betreft, het gaat niet om geloof zoals in de volksmond, want geloof betekent meestal dat iemand gelooft in het bestaan van een zekere God. Nee, geloof is geloofsvertrouwen. Al uw hoop daarop stellen. En het is niet zomaar geloofsvertrouwen in Yahweh, want iedere Jood geeft geloofsvertrouwen in Yahweh, maar het is nu heel specifiek in Yahweh's Zoon, Jezus, de opgestane Heer. Daarop moet u al uw geloofsvertrouwen stellen. Dus zie je, de vlag dekt de lading niet. Gerechtvaardigd worden voor God op grond van geloof en niet op grond van werken is veel te algemeen en kan op veel te veel manieren worden ingevuld. Het is veel specifieker. Maar het is ook veel groter dan dat. Want als je moet je geloofsvertrouwen stellen op Jezus, de opgestane Heer, ja, de opstanding speelt wel een heel belangrijke rol in het evangelie. Het is het centrale, het is het kloppend hart. En dat maakt die boodschap van het evangelie, hoewel dat ze zo specifiek is, ook universeel. Want uiteindelijk, of dat je nu Jood bent of niet Jood bent, er komt een dag dat wij mensen sterven, zegt de schrift, en daarna volgt het oordeel. Er gaat aan dat eindtijdoordeel een opstanding vooraf. En die opstanding is ofwel voor u ten leven, ofwel is die opstanding voor u ten oordeel, en ga je niet het leven binnen, maar ga je voor eeuwig van het aangezicht van God verwijderd worden. Dus die opstanding is een algemene verwachting. Dat maakt de evangelieboodschap zo universeel, voor ieder mens. Maar elke Jood geloofde in de opstanding en het daaraan verbonden eindtijdoordeel. Maar de opstanding is nu heel specifiek. De opstanding te leven bedoel ik, in Jezus Christus. Weet je nog uit het boek De Handelingen? De apostelen verkondigen de opstanding in Jezus. Alleen in Jezus, als je in hem je geloofsvertrouwen stelt, zul je straks opstaan ten leven. Want Jezus is de opstanding en het leven. Begrijp je? Dus deel krijgen aan de opstanding doet iedereen, maar of dat het een opstanding ten leven is, wordt bepaald of dat je alle je hoop en je vertrouwen stelt in Jezus' verlossing uit dit komende eindtijdoordeel. Hij alleen kan u verlossen. Want wat Paulus verkondigt als hij het geeft over de opstanding, dan verkondigt hij altijd de opstanding plus daaraan verbonden de Heilige Geest. En dat ziet hij De opgestane Jezus, die nu opgenomen is en zetelt in de troon van God, die nu het gezag van God uitoefent en dat bekendgemaakt heeft door zijn geest uit te storten, die gebeurtenis, alles samen, dus opstanding, verhoging, zijn zitten op de troon, zijn regering en de uitstorting van de Heilige Geest, dat totaalpakket is voor Paulus de vervulling van Gods belofte aan Abraham. Dat is voor hem de vervulling van Gods belofte, Gods verbond met Abraham. Weet je nog? God die Abraham beloofd had, dat hij door hem de ganse mensheid, alle volkeren zou zegenen. En dit verbond met Abraham is het meest fundamentele verbond. Al wat er daarachter gekomen is, kan die initiële belofte die God gemaakt heeft, kan daar niks aan veranderen. En dat is nu vervuld in de opstanding en de gave van de Heilige Geest, dat nu in het evangelie gepresenteerd wordt. Dus zie je, hoe specifiek dat is? Het is niet zomaar geloven in de opstanding. Het is geloven in de opstanding van de Heer Jezus, zijn verheerlijking in de troon, waarvan dat de uitstorting van de Heilige Geest het bewijs is, en die geest is de belofte van het verbond, de zegen van het verbond, dat God met Abraham gesloten heeft. Dat is hoe dat Paulus het ziet. Iedereen mee? Want dat is wel belangrijk, want ik wil daar een beetje dieper op ingaan. Niet rechtvaardigen op grond van geloof is de kern van Paulus' evangelie, maar de gave van de geest en leven. De toekomstige opstanding tegemoet gaan hangt af van uw relatie met de Heer Jezus Christus. Kijk maar in Romeinen 8, vers 11. En als de geest van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt in u woont, dan zal hij die Christus uit de doden heeft opgewekt ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Ja, dat geeft nu al een dimensie, maar dat geeft de zijn volle dimensie straks wanneer wij ons verheerlijk lichaam zullen krijgen bij de opstanding. Dus als je nu dat het evangelie gekomen is in Jezus Christus, als je nu de geest van God niet ontvangt, is er dan enige hoop dat je straks zult opstaan uit de dood te leven? Dus begrijp je, het gaat er hem niet om of dat je nu gerechtvaardigd op grond van geloof, op grond van werken. Het gaat er hem om, de essentie van het evangelie, of dat je in verbinding met de opgestane Jezus zijn geest ontvangen hebt. Alleen dan heb je de hoop straks gerechtvaardigd te worden voor de troon van God en het ware leven in te gaan. Ja? Dus het is wel ietsje uitgebreider dan dat het vaak verkondigd wordt en terug te vinden is in de Romeinenbrief in mensen. Dus de geest is zeer centraal en zoals ik al aangaf, bij de vorige sheet heeft dat alles te maken met dat volgens Paulus de zegen van Abraham in Christus Jezus, de belofte van de geest is, waardoor dat alle volkeren nu gezegend worden. Zie je dat? En daar heb ik genomen uit Galaten. Dat wordt ook aangekaart in de Romeinenbrief. Niet op die manier, zo direct als hier, maar in hoofdstuk 4 gaat Paulus eigenlijk een beetje hetzelfde zeggen over Abraham. Maar ik heb daarvoor nu niet gekozen, omdat het hier in twee zinnetjes hetzelfde weergeeft. Tussendoor, de Galatenbrief en de Romeinenbrief zijn zeer nauw met elkaar verwant, wat dat de inhoud betreft. En dat dit verbond fundamenteel is, zoals ik hier aangeef, blijkt ook uit de Galatenbrief. Paulus zegt in Galaten 3 vers 17 dat een verbond dat vroeger door God bekrachtigd is, dus dat verbond dat met Abraham gesloten is, dat maakt de wet, die 430 jaar later is gekomen, niet krachteloos om die belofte te niet te doen. Zie je dat? De belofte aan Abraham staat als een paal boven water. Dat is het fundamentele verbond waarin dat God zijn grote herstelplan aankondigt, waarin dat God zijn rechtvaardiging aankondigt voor de ganse mensheid. Opstanding plus de gave van de geest is de vervulling van het fundamenteel verbond met Abraham voor de ganse wereld. Dus als je Paulus zou vragen, Paulus, zeg het mij nu eens, wat is de kern van uw evangelie? Is de kern van uw evangelie dat mensen nu gerechtvaardigd worden op grond van geloof en niet op grond van werken? Dan zou hij zeggen, nee, en ik geloof, en dat ga ik verdedigen vanavond, dat hij zou antwoorden, de kern van mijn evangelieboodschap, wat ik aankondig, is een nieuwe schepping. Wat dat Paulus van zijn evangelie openbaart in de Romeinenbrief is heel specifiek in die context. Hij vertelt daar niet alles. Je moet naar de Galatenbrief gaan, ofwel naar de 2e Korinthebrief, en daar wordt dat heel duidelijk. Maar in 6, Galaten 6, zegt hij in vers 14, maar ik wil volstrekt niet roemen dan alleen in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Niet langer in de Torah, maar in het kruis. Door wie voor mij de wereld gekruisigd is, en ik voor de wereld. En dan zegt hij, want nog besnijdenis is iets, nog onbesneden zijn, maar een nieuwe schepping. En in 2 Korinthe maakt hij duidelijk in hoofdstuk 5, dat iemand die in Christus is, die tot geloof komt in de Heer Jezus Christus, een nieuwe schepping is. Het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. Waarom geloof ik dat dit aan de basis ligt? Wel, herinnert u, wat is er met Paulus gebeurd? Hij heeft op de weg naar Damascus de opgestane Heer Jezus ontmoet. Die ontmoeting met de opgestane Heer Jezus heeft zijn leven totaal veranderd. Vanaf dat moment ziet Paulus de hele wereld totaal anders. Het kruis is het einde van de oude wereld, zegt Paulus. En de opstanding die daaraan verbonden is, is een nieuw begin in de opgestane Jezus Christus. Dus zie je, tussen de oude wereld en de nieuwe schepping die begonnen is met de opstanding van Jezus Christus, is het kruis. Dus voor Paulus is sinds het kruis en de daaraan verbonden opstanding alles totaal veranderd. Is er voor hem een compleet nieuwe wereldorde begonnen, want Jezus de opgestane bezit alle macht in hemel en op aarde, zit nu in de troon van God, regeert nu en heeft zijn geest uitgestort om wat alles te vernieuwen. Die nieuwe wereldorde, die nieuwe schepping die al aangebroken is met Jezus' opstanding, verhoging en uitstorting van de Heilige Geest, is een nieuw tijdperk van herstel. En zoals bij de eerste schepping, alles werd gerealiseerd door de Geest van God, wordt de nieuwe schepping ook door de Geest van God gerealiseerd. Bij de eerste schepping was er de mens die door God aangesteld was als degene die heerschappij moest uitoefenen over de schepping. Die mens was geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, Gods beelddrager. Maar die beelddrager is in opstand gekomen tegen God, is van God afvallig geworden. En dat heeft dramatische consequenties voor die beelddrager zelf. Sindsdien zijn ze niet meer vrij, maar zijn ze in slavernij, in de macht van de zonde en de dood. Maar het is niet beperkt gebleven tot henzelf, vermits dat ze aan de top van de ladder staan, is de ganse schepping door hen meegesleurd in die verhankelijkheid. Is de ganse schepping compleet ontredderd, doordat de mens zijn plaats verlaten heeft. Dus als de geest nu komt en met de opstanding de nieuwe schepping aanbreekt, dan gaat hij eerst en vooral die beelddragers aanpakken. En dat zie je heel duidelijk in 2 Korinthe hoofdstuk 3. De Heer nu is de geest. En waar nu de geest van de Heer is, is vrijheid. Ja, ik weet, dat is zo'n vers dat in veel kringen een eigen leven gaan leiden is. Maar laten we het in zijn context zien, wat de betekenis is. Vrijheid staat tegenover slavernij. Waar de geest van de Heer werkzaam is, actief is, ook in uw leven, is er niet langer slavernij. Wij zijn niet langer onderworpen aan de macht van de zonde. De zonde heerst niet meer over ons. Wij zijn in dat opzicht vrijgemaakt. Dat is de eerste betekenis. Daar kom ik straks op terug. Dus waar de geest van de Heer is, is vrijheid. En wij allen nu, die met een onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer aanschouwen, een duidelijke zinspeling op Mozes die natuurlijk op de berg de heerlijkheid van God heeft gezien, wij nu met onbedekt gezicht, wat worden wij naar hetzelfde beeld veranderd? Zie je dat? Wij zijn beelddragers, gevallen beelddragers, die nu door de geest van God veranderd worden naar het beeld van Jezus Christus, Gods volmaakte afdruk van zijn wezen. En dat is een proces, want het is van heerlijkheid tot heerlijkheid. Het is een groeiproces. Maar dat is wat het vernieuwende werk van de geest nu in ons doet. Hij heeft ons niet alleen tot leven gewekt, we waren dood in zonde en overtreding, hij heeft ons tot leven gewekt, maar nu is hij ons als beelddragers opnieuw aan het vormen naar het beeld van God. Wordt het beeld van God in ons hersteld, zou je kunnen zeggen, naar het beeld van Christus, die de volmaakte afdruk is van Gods wezen. En dat is fase 1 van het herstelplan. Want wanneer dat die beelddragers die aan de top van de ladder staan van de schepping opnieuw hersteld worden, dan komt er een dag dat zij, die herstelde beelddragers, die nu werkelijk zonen God zijn, die het karakter van God weerspiegelen, dat zij opnieuw in deze schepping zullen binnentreden. Wanneer zij ook zelf verlost zijn van hun verhankelijk lichaam. Want dat is wat we nu verwachten. Als wij straks ons opstandingslichaam hebben, zullen wij allen samen met de Heer Jezus in deze schepping binnentreden. En dat zal een geweldig moment zijn, want inderdaad, de schepping is nog steeds in slavernij. En wanneer wij in de vrijheid van de opstanding als verheerlijkte zonen en dochters van God deze schepping worden binnengebracht, dan luidt dit ook de vernieuwing en de definitieve verlossing in van de schepping. Zie je dat? Ook de schepping zelf zal worden vrijgemaakt. Dus zie je, waar de geest is vrijheid, vrijgemaakt van wat? Van de slavernij van de verhankelijkheid. En dat is wat wij ook aan onderworpen zijn nu nog in dit lichaam. Tot de, zie je, vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat de hele schepping tezamen zucht en tezamen in baresnood is tot nu toe. Schepping is in de verwachting van de zonen en de dochters van God. En de schepping niet alleen, maar ook wij, wij die nu al de eerstelingen van de geest bezitten, ja, ook wij zuchten. Want ook wij zien rijkhalzend uit naar dat moment, naar de verlossing van ons lichaam. Dus zie je, de beelddragers zijn gevallen, schepping is daarin meegesleurd geworden. En het herstel begint bij de beelddragers. En daarop volgt ook dat uiteindelijk de schepping zal hersteld worden. Dat is het proces van herstel dat de geest van God nu ten uitvoer brengt. Hij is bezig met de beelddragers. Dus je begrijpt dat het evangelie van Paulus veel verder gaat in mensen dan enkel mag rechtvaardigd worden op grond van geloof. Paulus wel degelijk de geest van God aankondigt als de belofte van Abraham, dan heeft dat wel zeer verrijkende consequenties. Hé? Voor we wat dieper ingaan op de openingsversen van Romeinen hoofdstuk 1, wil ik u eerst heel kort een beknopt overzicht geven van de ganse brief. Dan ga je ook duidelijker zien, wat ik probeer aan te geven, dat wat Paulus uiteenzet, zijn evangelie, dat hij verdedigt zijn Torah-vrij evangelie, dat dat een heel specifieke verdediging is in een heel beperkte context. Dus in hoofdstuk 1, vers 1 tot 17, in de inleiding, begint Paulus met zijn standpunt dat hij inneemt, met dat uiteen te zetten. En hij gaat erop wijzen dat Gods gerechtigheid, Gods trouw aan zijn verbond met Abraham, dat is Gods gerechtigheid. God is rechtvaardig en hij komt zijn belofte na, dus hij doet gerechtigheid. dat die nu geopenbaard is in de opgestane Jezus. En om deel te krijgen aan die gerechtigheid, moet je al je geloofsvertrouwen op Jezus stellen. Alleen door hem kan je waarlijk leven. De rechtvaardige zal leven, maar alleen door geloofsvertrouwen in Jezus. Ja? Dat is Paulus zijn standpunt. Dan vanaf vers 18 tot 3, vers 20, dus je ziet dat ik grote stappen maak, gaat hij zijn standpunt gaan bewijzen, gaan hard maken, hoe noodzakelijk dat het is dat iedere mens daarop zijn geloofsvertrouwen stelt, door een tegenstelling te maken. En die tegenstelling bestaat hoofdzakelijk hierin, dat hij gaat tonen dat zowel Jood als heiden, iedereen die gerechtigheid die nu geopenbaard is in de opgestane Jezus nodig heeft, want iedereen is onder de toorn van God. En ook de Jood, ondanks de Torah. De Torah heeft daar niks aan veranderd. Zij staan even strafschuldig voor God. Ook op hen rust de toorn van God, ondanks het feit dat zij de Torah hebben gekregen. Nogmaals, het gaat er hem over in de kern. Als je terugdenkt aan de Hof van Eden, de weg tot de boom des levens is afgesloten. We hebben geen leven in onszelf, dus sterven wij. Wat hebben wij nodig? Leven. Ja? En de Torah die kan dat niet geven, hè? Dus het gaat er niet om. Of dat je nu goed of slecht bent, dat is wat Paulus ook juist in dat stuk laat zien. Er zijn heidenen, zegt hij, die geen Torah hebben en die toch een goed leven leiden. Je hebt dat voor de Torah niet nodig om een goed leven te leiden. Dat is wat hij zegt. Dus het gaat er hem niet om of dat je goed bent of dat je slecht bent. Zonde is in beginsel dat je geen relatie met God hebt, geen leven hebt. Dat is in beginsel zonde en alles vloeit eruit voort. Dus moet je leven hebben. En de Torah, hoe goed dat je nu je best doet om die Torah te laten leven, dat gaat u geen leven brengen. Dat gaat u niet Gods geest schenken door wie het leven komt. Begrijp je? Ja, het is de boom des levens, het is niet de boom van goede werken, hè? Begrijp je? Je moet altijd terugkeren naar de beginselen en dan wordt het veel duidelijker. Inderdaad, eens dat je het leven hebt, deel hebt aan het leven, door de geest, dan zullen er goede daden, dat kan ook niet anders, want Gods karakter wordt in u zichtbaar en God is goed, dan zal het goede ook in u zichtbaar worden. Maar het is niet omgekeerd, hè? Het goede vloeit voort uit het leven, maar het goede brengt geen leven voort. Begrijp je? En dat is een beetje het probleem, als je die brief isoleert, dan blijf je steken bij goede werken, hè, goed, kwaad. Maar daar gaat het hem niet over. Het gaat in beginsel erover dat we geen leven hebben. We hebben geen leven in onszelf. En we moeten tot leven gewekt worden door de geest. Geest en leven zijn altijd met elkaar verbonden. Dan vindt u vanaf 3 vers 21 tot vers 31 dat Paulus zijn standpunt, die hij in 1 vers 1 tot 17 al had uiteengezet, gaat herformuleren. In het licht van wat hij nu net heeft getoond. Hij gaat nu tonen dat er alleen maar verlossing mogelijk is door de opgestane Jezus en dat gerechtigheid alleen maar door geloofsvertrouwen in hem ontvangen wordt. Zonder Torah. De gerechtigheid van God wordt buiten de wet omgegeven. Ja? Dus zie je, dat iedere keer die Torah weer komt, dan volgt in hoofdstuk 4, vers 1 tot 25, dat is het ganse hoofdstuk, het bewijs daarvan door een modelvoorbeeld. En dat modelvoorbeeld is Abraham natuurlijke mensen. Voordat er ooit sprake was van een wet, werd Abraham door God gerechtvaardigd op grond van geloof. En hij is het model en de vader van alle gelovigen. Dus wat Paulus verkondigt, is niks nieuws, he. Het is toch oud. En dan gaat hij zijn standpunt nader verklaren in hoofdstuk 5. Want, ja, zonder de wet, zegt Paulus, want dat is juist het wonder van Gods unieke gave in Jezus. Jezus is de laatste Adam, het hoofd van een nieuwe mensengeslacht. Waar de overtreding was door de eerste Adam, is er nu door één rechtvaardig werk op Gods aangezicht leven en genade. Leven dat ook uw deel kan worden als je geloofsvertrouwen stelt op die Jezus Christus die opgestaan is. De levende, de laatste Adam. En dan vindt u het grootste blok vanaf 6 vers 1 tot 11 vers 36. En dan ziet u dat die hoofdstukken die wij gaan behandelen, 19 en 11, daar ook in vervat liggen. En daarin gaat Paulus een antwoord geven op de mogelijke bezwaren tegen zijn standpunt. Want Paulus, hoe zit het dan met de wet? Is de wet dan slecht? Hè? Kent die vragen allemaal wel? Dan gaat hij uiteenzetten dat er relatie is tussen Torah en zonde en de geest en zonde. Kijk, de Torah kon er niet tegenop tegen de zonde, kon er niks aan doen. Ja? En tegendeel, de Torah prikkelde nog de zonde des te meer. Maar het is de geest die de werken van het vlees doodt. Dus de geest doet nu wat dat de Torah helemaal niet kon. Ja, goed, Paulus, oké. Maar weet wel, Paulus, dat de Torah de kern is van het verbond tussen Israël en Yahweh op de Sinaï. Zij zijn onder de Torah. Maar als zij nu die genade die buiten de Torah omgekomen is, niet aannemen. Hoe moeten we dat dan zien, Paulus? Heeft God dan gefaald? Als de belofte van Abraham nu komt, en het volk neemt die belofte niet aan, heeft God dan gefaald? Hoe zit het nu met Israël? Dat is wat hij gaat uiteenzetten in hoofdstuk 9 tot 11. En dan vindt hij in hoofdstuk 12 tot 15... Als Jood en Heiden nu samen verenigd zijn in één volk, hoe moeten zij nu samenleven in die gerechtigheid van de geest? Welke gemeenschap horen wij nu te vormen in het licht van die boodschap die Paulus nu zo uiteen heeft gezet? En dat vind je nader uitgewerkt in die hoofdstuk. Dus je ziet dat de inhoud zeer pastoraal is, dat wat Paulus schrijft gericht is op de situatie in Rome en op zijn zendingswerk dat hij zo graag zou doen in het Westen, om die mensen te overtuigen van het Torah-vrij evangelie dat hij verkondigt. Dan gaan we beginnen met een beetje stil te staan bij de openingsverzen van de Romeinenbrief. Laten we ze eerst maar lezen. Paulus, slaaf van Christus Jezus, geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie van God, dat hij tevoren had beloofd door zijn profeten in de heilige schriften, aangaande zijn zoon, die geworden is uit het geslacht van David naar het vlees, die verklaard is als Gods zoon in kracht naar de geest van de heiligheid door dode opstanding, Jezus Christus onze Heer. Herinner u, in de vorige studie heb ik duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is om de geschiedenis van het volk Israël niet los te laten met het oog op de komst van de Heer Jezus en ook, zoals je ziet, in verbinding met de prediking van het evangelie. Want wat valt er u meteen op als je leest hoe dat Paulus zijn brief opent? Hij zegt, oké, ik ben Paulus. Zoals jullie weten ben ik eigendom van Christus gekocht en betaald met zijn bloed, zijn slaaf. En ben ik door hem geroepen om een gezant van hem te zijn, ben ik apart gezet om het evangelie te verkondigen. Het goede nieuws van God. Welk goede nieuws, Paulus? Wel, het goede nieuws dat God tevoren had beloofd door zijn profeten in de Heilige Schrift. Dus zie je, er wordt direct een verband gelegd met het verleden. Zie je dat? Dus het goede nieuws van Paulus is niet dat zomaar uit de lucht komt gevallen ineens. Een nieuwe openbaring. Nee. Het goede nieuws, zegt Paulus, wil ik je gaan vertellen, dat had God tevoren al beloofd door zijn profeten in de Heilige Schriften aangaande zijn zoon. En ik heb dat bewust met een kleine letter gezet. Ja, in de grondtekst zijn er toch geen hoofdletters en kleine letters. Dus ik heb geen heiligschennis gepleegd. Maar ik heb dat bewust gedaan. Want als ik dat met een grote hoofdletter zet, dan moet iedereen denken aan de tweede persoon van de Godheid, van de drie-eenheid. Maar daar had het niet over. Want het gaat over de Zoon, Gods Zoon, die geworden is uit het geslacht van David naar het vlees. Wat zegt God tegen David, wat dat zijn zoon betreft? Wat zal de relatie tussen de zoon van David en de Heere God zijn? Ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. Dus zie je, wat Paulus hier meteen doet, is terug naar de schrift gaan en hij identificeert Jezus direct als de erfgenaam van Davids troon. Ja, je zou niet meteen verwachten dat Paulus die toer op zal gaan, want waarom verkondigt Paulus zo nadrukkelijk een Torah-vrij evangelie? Omdat in Jezus Christus nu Jood en Heiden verenigd wordt. En dan heeft de Torah geen plaats niet meer in de Torah, die bracht scheiding tussen Jood en Heiden, zie je? Het is met het oog op de belofte die God gemaakt heeft aan Abraham om alle volken te zegenen, waarvan dat we gezien hebben dat de Geest de belofte is die alle volkeren ook verenigt, want alle krijgen van één zelf de Geest te drinken en worden één in Jezus Christus. Wel, dat hij al beginnen aankondigen met erop te wijzen dat Jezus de Davidische erfgenaam is. En nu ga je zeggen, maar Jos, hoe kom je daar in godsnaam bij? Moet je meenemen terug in de geschiedenis. In het boek Deuteronomium zijn de laatste toespraken van Mozes voordat ze het beloofde land gaan binnentrekken. En hij gaat daar alles opnieuw herhalen wat er in beginsel gezegd was bij de verbondsluiting. Hij gaat het verbond vernieuwen en hij gaat ook het volk erop wijzen dat ze wel degelijk met een specifieke opdracht in het land zijn ingebracht. Namelijk, om een licht te zijn. Zij moeten een modelvolk worden en laten zien te midden van al die andere volken hoe wonderlijk het is om te leven naar de wil en de gedachten van Yahweh, de scheppergod die te midden van hen woont. En dat zegt Mozes heel nadrukkelijk. Hij heeft de verordeningen en de instellingen herhaald en hij zegt, leeft ze strikt na. Dan toont u wat? Wijsheid en inzicht, zie je dat? Alle volken die dat zien en van deze wetten horen zullen zeggen, wat is dat grote volk wijs en verstandig? Want welk volk, hoe groot ook, heeft God zo dichtbij als wij? Ja, wij onze God, telkens als wij hem om hulp roepen. En welk volk, hoe groot ook, heeft wetten en regels zo rechtvaardig als het onderricht dat ik u nu geef? Zie je, Gods volk was geroepen tot het land om naar zijn belofte aan Abraham de volkeren te trekken. Ja, als er een dag moet komen dat alle volkeren gezegend moeten worden, moeten ze wel eerst komen, hè? En dat was in eerste de opdracht van Gods volk. Ben je mee met me? Het is in de dagen van Salomo dat dit gezien wordt. 1 Koningen 4 vers 34. En uit alle volken kwamen er om de wijsheid van Salomo te horen. Van al de koningen der aarde die van zijn wijsheid gehoord hadden. Zie je? Wijsheid. Herinner u de vorige sheet? Wat wordt er daar gezegd? Leef ze strikt na, dan toont u wat? Voilà. En dat wordt gezien in Salomo. Dus als je gaat kijken in 1 Koningen, dan ga je merken, in 6 vers 1, dat heb ik u al verschillende malen gezegd, wordt er nog eenmaal na de boeken van Mozes gewezen op de Exodus. En het duurt 480 jaar na de Exodus, dus bijna een half millennium, voordat Israël, die geroepen was als Gods zoon uit Egypte, nu aan zijn roeping toekomt en begint een licht voor de volken te zijn. Want weet je, in Hosea wordt er erop teruggewezen. Toen Israël een kind was, heb ik het lief gehad en uit Egypte heb ik... Zie dat? Zijn trouwens ook het Nieuw Testament in het Matthäus Evangelie. En je weet ook van wie dat gezegd wordt. Ja? Dus Israël was geroepen om als Gods zoon een licht te zijn voor de volkeren. Dat komt tot uiting in de dagen van Salomo. Als erfgenaam van David is hij ook Gods zoon. Zo vader, zo zoon. Hij moet regeren als God. Maar zoals Timo terecht aangeeft, heeft dat niet lang geduurd. Want de zegen van Abraham is niet door Salomo, de zoon van God, gekomen voor alle volkeren. Integendeel, het is vanaf Salomo van kwaad naar erger gegaan. En De afgoderij wordt ook gevonden bij het volk. Generatie op generatie blijft het volharden in afgoderij en God moest ze wegsturen in ballingschap. Maar betekent dat dat God zijn plan om de volkeren te zegenen opgeeft? Nee. Want zoals God Israël, zijn zoon, bedoelt dat om wellicht voor de volken te zijn, om alle volkeren tot zichzelf te trekken, zo zal hij het ook doen in een komende dag. Dat belooft hij heel nadrukkelijk. Ben je mee? Of ga ik te snel? Dus God geeft dat plan niet op. Maar er wordt aangekondigd in Jesaja hoofdstuk 2, dat in de laatste dagen Jahweh alle volken zal trekken tot zichzelf, tot zijn tegenwoordigheid, tot zijn berg, tot zijn huis en zijn tegenwoordigheid. En daar zullen die volkeren, die zullen optrekken, optrekken om wat? Om te horen naar Jahweh, dat hij ons leert aangaande zijn wegen. En opdat wij zijn paden bewandelen. Dus de volkeren zullen op een komende dag, zegt Jesaja, door God getrokken worden in zijn nabijheid. En ze zullen van harte horen en gehoor geven aan de Torah, aan het onderwijs en het woord dat van Jahweh zal uitgaan. Want Jahweh zal opnieuw koning zijn over alle volkeren. Hij zal richten tussen volk en volk en recht spreken over machtige naties. Zie je dat? Hij zal opnieuw heersen over alle volkeren. En hoe zal hij dat doen? Wel, natuurlijk na zijn belofte. Door een onderkoning natuurlijk, door een Davidische erfgenaam, die in tegenstelling tot Israël een groot licht zal zijn. Israël was maar een klein lichtje. Dat is geen groot licht, zijn we in het dialect. Maar nu wordt er een groot licht aangekondigd. Dat groot licht is het kind dat ons geboren zal worden, de zoon die ons gegeven is. Het evangelie, dat hij tevoren had beloofd door zijn profeten in de Heilige Schriften, aangaande, en nu wordt die zoon gegeven. Maar zie dat er hier op gezinspeeld wordt, aangaande zijn zoon. Die zoon wordt hier aangekondigd in Jesaja 9. Op hem rust de heerschappij, en hij wordt genoemd wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst, en groot zal de heerschappij zijn, en eindeloos de vrede op wat? De troon van David. Het is de ijver van Jahweh, de legermachten, die dit zal doen. Jahweh zal dit doen gebeuren. En nu is de moment gekomen, zegt Paulus. Nu is God getrouw aan zijn belofte aan Abraham tegemoet gekomen, een weg bereid waarlangs dat uiteindelijk de Davidische erfgenaam dat zal verwezenlijken, dat alle volkeren nu verenigd worden en dat de belofte van Abraham realiteit kan worden. Dus zie je waarom dat hij over David begint? Als je goed gelezen hebt, het laatste dagen, die zijn begonnen, of dat is natuurlijk een beetje lang geleden, maar we hebben gezien in Handeling hoofdstuk 2 dat er gezinspeeld wordt op die tekst in Jesaja 2, dat de volkeren komen om de zegen te ontvangen en te horen naar het woord dat van Jeruzalem uitgaat. Eigenlijk is dat in beginsel al vervuld op de Pinksterdag, is die vervulling begonnen. Ja. Dan wordt er gezegd, hij is verklaard als Gods zoon in kracht door dodenopstanding naar de geest van de heiligheid. Als er in uw vertaling staat naar de heilige geest, is het verkeerd. Het is de geest van de heiligheid. Dat geeft hier een heel specifieke betekenis. Als je dit leest, vind je dat een moeilijke zin? Hoe begrijpen jullie dat? Eigenlijk zou dat al een beetje makkelijker moeten gaan. Als je dit herinnert uit Handelingen hoofdstuk 2, op de Pinksterdag, wat is de kern van de boodschap van Petrus? Nu hij dan, Jezus, door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest heeft ontvangen van de Vader, heeft hij dit uitgestort wat u en ziet en hoort. Dus de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag is voor Petrus het bewijs dat Jezus nu zit op de troon van David en de enige ware erfgenaam is. Want dan gaat hij zeggen, kijk, want David is niet opgevaren naar de hemel, maar hij zegt zelf, Jahweh heeft tot mijn Heer gezegd, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijand tot de voetbank voor uw voeten stel. Dus David had zelf aangekondigd dat de zoon die uit zijn lendenen zou geboren worden, zijn Heer zou zijn, die zou gaan zitten aan Gods rechterhand. En nu de geest van God uitgestort is het bewijs geleverd dat de erfgenaam zit op de troon. Anders kon die geest niet komen, hè, mensen? Laat het hele huis van Israël dan zeker weten dat God hem zowel tot Heer als tot Christus heeft gemaakt. Dus, eindelijk zegt Paulus hier net hetzelfde. Hij zegt, Jezus, die is verklaard dat hij werkelijk de erfgenaam is, dat hij werkelijk Gods zoon is, die nu in kracht op de troon zit en regeert, door dodenopstanding, naar de geest van de heiligheid. Ja, wat is door de geest die hij uitgestort heeft, dat het bewijs geleverd is dat hij zit in de troon en regeert? En waarom wordt hij de geest van de heiligheid genoemd? Ja, dat is Paulus die er al meteen duidelijk aangeeft dat heilig worden, heilig gemaakt worden, dat dat niet gebeurt door de Torah, maar door de geest. Het is de geest van de heiligheid die Jezus de opgestane heeft uitgestort. Hij bezit die geest en geeft hem. Direct al meteen legt hij zijn kaarten op tafel. Kan je mee volgen? Goed, dan ga ik een stapje verder. Dus waarom is dat zo belangrijk, die geest van de heiligheid? Wel, Jezus die bezit nu de geest. En die geeft hij, want die geest kan werken wat de Torah niet kon bewerken. Leven en heiligheid. Ja, de Torah kan wezenlijk niks aan onze zondige natuur veranderen, begrijp je? Dus dat is het grote probleem. Maar dat kan de geest wel. Hij kan leven wekken en hij kan ons heiligen. Wat we dat straks hebben gezien, als we kijken na de heerlijkheid van de Heer Jezus, dan worden we veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid, door de geest. Dat is wat de geest doet. Alleen de geest die vormt nu gevallen mensen opnieuw naar Gods beelddragers. Hij werkt het karakter van God in ons. Maar wat is de vrucht van de geest? Gods karakter, hé? Liefde, vrede, blijdschap, langmoedigheid, noem maar op. Dus zie je, heiligheid is Gods karakter. En dat werkt de geest van God in ons. Dus zie je waarom het de geest van de heiligheid wordt genoemd? En waarom dat belangrijk is? Ja, maar dat zijn belangrijke details in de context van de brief. Want Gods ware kinderen, het Israël van God, dat wordt nu eenmaal geheiligd. Want wat zegt God tot zijn volk? Wees heilig, want ik ben heilig. Jullie moeten mijn beelddragers worden die mijn karakter laten zien in de wereld. En ik ben heilig. Dus nu zijn wij herstelde beelddragers. Weet je nog, als God de mens creëert, dan boetseert hij hem uit klei. En wat doet hij dan? Dan blaast hij zijn levensgeest in. Dus nu, als God ons herstelt, worden wij na zijn beeld en karakter veranderd door zijn geest die hij ons inblaast. Begrijp je? Dus je ziet hoe fundamenteel ook de geest van God is voor Paulus. Allen die door de geest geleid worden, zegt hij, die zijn zonen, en je mag erbij zetten, dochters ook. Als iemand de geest van Christus niet heeft, die behoort hem niet toe. Dus zie je waarom dat geest het belangrijkste is. Dus het gaat er hem niet om dat iemand zegt, ja, ik weet dat mijn zonen verheven zijn. De vraag is, hij de geest. Dat is de hamvraag. Dus je ziet nu ook waarom dat ik daar zoveel nadruk op leg. Want de geest te hebben is het bewijs dat je straks ook zult telen in de opstanding van Christus. Als je de geest niet hebt, behoor je hem niet toe. Hé? Dus zie je hoe dat we van de kern, geest en daaraan verbonden nieuwe schepping, want ik denk dat dat duidelijk is, hé? Hoe ver dat we daarvan afgeweken zijn door alleen nog te zien op rechtvaardiging op grond van geloof. Dan in vers 16 en 17 zegt Paulus dat de gerechtigheid van God wordt geopenbaard in het evangelie op grond van geloof tot geloof. Dat is een heel moeilijke zin. Maar wat is de gerechtigheid van God die geopenbaard wordt in het evangelie? Wel, God is getrouw aan zijn verbondsbeloften die hij gemaakt heeft met Abraham. En nu heeft hij een weg voorzien om Jood en Heiden tot één volk te maken. Heeft hij een weg voorzien die toegang verleent tot het ware leven in de geest. En dat is door het geloofwaardig werk van Christus Jezus dat hij in gehoorzaamheid heeft volbracht. Dat is de gerechtigheid van God, de rechtvaardige God die gerechtigheid heeft gedaan door nu zijn verbondsbeloften trouw te te vervullen door die weg te voorzien. In dat geloofwaardig werk van Jezus Christus, zodat Jood en Heiden tot één volk kunnen komen, door de zegen van Abraham, de Geest, die hen toegang verleent tot het ware leven. Dat is de essentie van Paulus zijn evangelie. Mag ik verder? Dus, individuele rechtvaardiging voor God, op grond van geloof en niet op grond van werken. Meestal wordt dat ook gezien. God rechtvaardigt u, hij schenkt u vrijspraak, hij schaalt uw schuld kwijt. Zo wordt dat begrepen, nee? In Lutherse, gereformeerde kringen, Calvijnse kringen, het is God die een rechter is en die zegt vrijspraak. Je bent schuldig, maar ik geef je de vrijspraak. Maar dat is niet hoe dat Oude Testament ziet voor rechtvaardiging. Het heeft iets te maken met verlossing, ja, ontkoming aan Gods eindtijdoordeel, dat is een feit, laat dat duidelijk zijn. Je wordt gered van dat oordeel. Maar als je kijkt hoe dat Gods belofte is in het Oude Testament, dan worden Gods getrouwen altijd verlost en binnengebracht in een glorierijke nieuwe schepping. Dat is wat het Oude Testament leert. Dus enkel maar vrijspraak krijgen, kwijtschelding krijgen, dekt de lading niet in mensen. Als je mij vraagt wat is rechtvaardiging naar het evangelie van Paulus, dan betekent dat voor mij deel krijgen aan Gods nieuwe scheppingsbeloften als ware kinderen van Abraham. Het is geen positie waar je in terechtkomt, het is een toestand dat je krijgt van de Heere God. Hij doet u deel krijgen aan die nieuwe scheppingsbeloften. Hij maakt u tot ware kinderen van Abraham. Dus ik zou het omschrijven als een geestvervuilde eindtijdverzoening. Wij zijn nu verzoend met God. En die verzoening houdt in dat hij ons van zijn geest geeft. Waardoor wij nu leven in een vriendschapsrelatie met God. Naar het model van wie? Abraham, die genoemd werd een vriend van God. Vriendschapsrelatie met God duidt op vertrouwelijke omgang hebben met God. En dat is wat dat het doel is van de rechtvaardiging. Zie je, dus het gaat veel verder dan enkel maar je zonde en je schuld kwijtgescholden zijn. Je bent verzoend met God, en doordat die verzoening daar is, dat herstel daar is, van zijn geest geeft. Dat resulteert in leven en in een intieme nauwe band met de Heere God. En dat uit zich in een nieuwe levenswandel. Door de geest, ja. In dat nieuw leven wandel je nu door de geest in gerechtigheid. En God werkt in en door u zijn gerechtigheid. En zijn karakter wordt nu gezien in jou. Ja, het koninkrijk van God, dat bestaat niet in eten en drinken, ja, en regeltjes volgen, maar rechtvaardigheid zijn de vrede en blijdschap in de geest. Gods eindtijdkinderen zijn zonen en dochters door de geest, die kennen nu echt shalom en die kennen nu echt blijdschap in die relatie, die vriendschapsrelatie met God. Dat is wat er gegeven wordt. Veel mooier, hè? Dus dat gaat veel verder dan uiteindelijk je schuld kwijtgescholden zijn. Dus nogmaals, rechtvaardiging is voor mij deel krijgen aan Gods nieuwe scheppingsbeloften als ware kinderen van Abraham. Nu, wat is het ideaalbeeld? In het Oude Testament staat vol met beelden. Als een Jood dacht aan rechtvaardiging voor God, hoe zag hij dat? Wel, dan moet je meenemen naar Exodus. Weet je nog, bij de uittocht in Exodus hoofdstuk 19, dan gaat de Heere God zich openbaren op de berg. Maar dan wordt er nadrukkelijk gezegd dat er niemand mag naderen tot in een berg. Want ja, wij zijn zo heilig. En die berg is heilig, als je hem nog maar aanraakt, val je steen dood. Niemand mag die berg betreden, want wat zou Jahweh doen? Hij zou tegen hen toornig worden, losbreken. Zelfs de priesters daalt af en klim met de Aaron naar boven, maar de priesters en het volk mogen niet doordringen om tot Jahweh op te klimmen, opdat hij niet losbreekt in toorn. Zie je dat? Niemand kan naderen tot God. Maar dan zie je in Exodus 24 dat dat verbond gesloten wordt. Mozes die moet bloed sprengen over het volk en verzoening doen. Ja, dat is wat hij doet, toch helemaal bloed te sprengen. En wat gebeurt er dan? Dan moet Mozes met Aaron en Nadab en Abihu en de 70 oudsten van Israël dan moeten ze wel de berg opklimmen. Die berg waar ze er juist niet op konden, moeten ze nu wel opklimmen. En dan zien ze de God van Israël. En het was alsof onder zijn voeten een plaveisel lag van lazuur, als de hemel zelf in klaarheid. En wat gebeurt er dan? Breekt hij uit tegen hen? Nee, er staat letterlijk, maar tot de vooraanstaande der Israëlieten strekte hij zijn hand niet uit. Dat is gerechtvaardigd zijn van God. Feest vieren, eten, drinken, voor Gods aangezicht, in zijn tegenwoordigheid. Dat is voor hen het ideaalbeeld. Dus Israëls ideaalbeeld van rechtvaardiging is een vriendschappelijke tafelgemeenschap met Yahweh. Aan tafel heb je ook de beste gesprekken, niet? Dat zie je vanuit het Oude Testament een heel ander verhaal, hè? En dat ideaal wordt niet losgelaten, hè? Ik moet die tekst niet tonen. Je weet dat mijn stokpaardje is, Jesaja 25, de hele berg, met de volkeren die daar allemaal een feestmaal vieren in Gods tegenwoordigheid. Zie je, dat is het beeld van wat we daarnet zagen. In het veelvoud, hè? Niet de oudsten alleen, maar nu alle volkeren. En waarom? Omdat de dood teniet gedaan is. Zie je dat? De dood is teniet gedaan en nu wordt er een gigantisch feest aangericht. En als je denkt van, ja, oké, dat is allemaal het Oude Testament. Maar wat dacht je, wat zegt de Heer Jezus? En Matthäus hoofdstuk 8 bijvoorbeeld. Als hij dat geloof ziet, dat groot geloof bij de Romeinse hoofdman. Wat zegt hij? Voorwaar zegt hij, bij niemand heb ik zo'n groot geloof in Israël gevonden. Ik zeg u echter dat velen zullen komen van oost en west, dat zijn wij, om wat? Met Abraham, Isaac en Jacob te hoven? Nee, aan te leggen. Aan tafel, hé? En wat dacht je van Lucas 12? Wat zegt de Heer Jezus van zijn trouwe slaven, die hij wakend zal vinden bij zijn terugkeer? Wat zal hij doen? Hij zal zich omhorden en hij zal hen doen aanleggen. En zal nader komen om wat? Hen te dienen. Hij zal de gastheer zijn aan die tafel. Zie je? Als je nog niet overtuigd bent, wat is de belofte in Openbaring 3, vers 20? Wat zegt de Heer Jezus? Ik sta aan de deur en ik klop, hé? Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik ook bij hem binnenkomen en wat? De maaltijd met hem houden. En hij met mij. Zie je dat? Dus dat blijft het ideaalbeeld van gemeenschap, hè? Dus rechtvaardiging op grond van geloof gaat veel verder als je het vanuit het Oude Testament bekijkt. En ik hoop dat we dat met elkaar voor ogen hebben. Want als je dat aan mensen kunt vertellen, dan is het een feest, hè, om God te kennen. Kan je mij erin volgen, mensen? Dus zie hoe belangrijk dat is om vanuit het Oude Testament die dingen te leren begrijpen. Als het gaat om verzoening met God, dat is niet iets dat uit de lucht komt gevallen. Hè? Verzoening zie je al in het Oude Testament, wat dat betekent. Al die begrippen moet je vanuit het Oude Testament benaderen. En niet zomaar, hè? Er komt straks oordeel, rechtvaardiging, God is rechter en is al je schuld kwijtschelden. Er komt inderdaad een oordeel. Maar de Heere belooft zijn getrouwen uit te redden uit dat oordeel en hen te brengen in een nieuwe wereld, waar hij opnieuw het middelpunt zal zijn. Dat is wat je vindt in het Oude Testament. En dat is toch ook wat dat dan uiteindelijk het boek De Openbaring van Jezus Christus laat zien. En daar wil ik het eigenlijk bij laten voor vanavond.